Nou, fijn dat u er bent. We zullen samen beginnen door met elkaar te zingen Psalm 79, het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Het zal ook lijdenstof zijn vanavond. En dan komt daar dat zinnetje in voor, hè, verzoen de zware schuld. Het is altijd weer zo dat je dan denkt van, Heere, geef het me te beleven. Hè? Want we zingen het altijd op de oudejaarsavond met elkaar. En dan denk ik dikwijls als we het zingen, beleven we het ook. Hè? Daar gaat het om. Lezen 2 Korinthe 5, vers 18 tot en met 21. En daar lezen wij in 2 Korinthe 5 vanaf vers 18. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade, wij bidden van Christus wegen, Laat u met God verzoenen. En dan de tekst die ook bij het onderwerp van vanavond past. Want dien, dat is dus de Heer Jezus, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij, dat is de Vader, zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. Zullen we samen bidden. Heere, geef toch dat wij ook in deze lijdensweken een ogenblik daar weer bij stil mogen staan. Ook in het licht van afgelopen zondag, toen het heilig avondmaal in ons midden stond aangericht. Leer ons uw lijden recht te betrachten. En daarom laat ons toch zien dat wij zonde zijn. Niet alleen zonde doen. En dat u daarom tot zonde gemaakt bent. Nooit zondig geworden, want dat bent u niet, Heere Jezus. U bent de reine, de heilige. Maar wel tot zonde gemaakt. Dat betekent dat de zonden vastgemaakt zijn aan het vlees van u, Heere Jezus. En dat zo de toorn van God over u heen gegaan is. Opdat die toorn geblust zou worden. En Heere, leer ons dat te verstaan. Opdat wij het gaan verstaan wat we gezongen hebben. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. Dat is dat Gij die gerechtigheid van Christus toerekent. En dat wij een waar geloof van U mogen ontvangen. Om dat ook te omhelzen. En alleen zo tot God te gaan. Met het Lam. En dat vragen wij U eerbiedig uit genade. Amen. Goed, dan gaan we verder met de institutie van Calvijn, boek 2, hoofdstuk 16. En dat gaat over hoe Christus het ambt van verlosser vervuld heeft om voor ons de zaligheid te verwerven. Over zijn dood, zijn opstanding en zijn hemelvaart. Dat laatste, dat behandel ik dus niet, over de opstanding en de hemelvaart. Dus ik beperk mij vanavond tot de trappen van zijn vernedering. Hè. Zo wordt dat in de dogmatiek ook genoemd. Hè, en dan moet je je dat ook zo voorstellen, dat hij uit de hoge hemel gekomen is en dat hij dan die trappen gaat betreden in de kelder van de nederdaling ter helle. Hè, dus geboorte, geleden, en dan gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. He, dus dat gaat Calvijn behandelen. He, hij doet dat als borg. Hij staat dan in een positie. De positie in een rechtszaal. Hij staat tegenover de rechter. En de rechter die oordeelt dat hij des doods schuldig is. Niet van zichzelf, maar in de toerekening. Hè, dat hij dan die weg zal moeten gaan om te betalen. Calvijn die begint dan met de opmerking. Hij wil ons vanavond aansporen om de zaligheid alleen in Christus te zoeken. Dat is natuurlijk voor die tijd een diepe lading, die woorden. Omdat in de Roomse theologie ook de zaligheid niet alleen in Christus werd gezocht. Ook daarnaast ook nog de goede werken van de heiligen, de verdiensten van de heiligen. Dus hij benadrukt dat. Omdat de Heere Jezus, zo zegt hij, van de Vader daartoe ingesteld is. Wijk er geen millimeter van af, zegt hij, dat alleen in Christus de zaligheid te vinden is. Hij roept ertoe op om hem, zo zegt hij het letterlijk, door het geloof op te eten. Dat is Bijbelse taal. We treffen die taal aan in Johannes 6. De Heer Jezus die noemt zich daar het brood des levens. En hij heeft het over het eten van mijn vlees en het drinken van mijn bloed. En ik hoop dat we dat begrijpen. Hij bedoelt daarmee dat iemand dan door het geloof zo één met hem wordt, zoals je ook één wordt met je eten, wat je naar binnen door je mond neemt. Dus eet hem door het geloof op. Calvijn die spreekt ook voortdurend over ons, dus dat doe ik ook. Separeert Calvijn niet, ook hij separeert. En hij heeft echt wel in de gaten dat er twee soorten mensen onder zijn gehoor, onder zijn lezers zijn. Maar ik wil toch dat woordje ons ook hanteren, zoals Calvijn dat doet. En dan gaat hij het behandelen, de zaligheid die in Christus is, hoe hij die verworven heeft en hoe die door het geloof omhelst wordt. En hij zegt ook, wij moeten ons daar niet van af laten trekken door allerlei bijkomstigheden, door allerlei zijwegen in te slaan. Dat is de kern van de zaak en ik denk dat dat ook waar is. Heeft Calvijn het dan niet over een toeleidende weg? En wat is dat? Dat is de weg die eraan vooraf gaat. Voordat een zondaar door het geloof Christus omhelst. Jazeker. Daar begint hij dan ook mee in het hoofdstuk. En hij benadrukt ook dat dat beleefd wordt. Wat is dat dan, die toeleidende weg? Dat is heel belangrijk, ook voor ons vanavond. Dat je zegt, ken ik daar iets van? En dan komt hij met de bekende tweeslag. Die toeleidende weg, zegt hij, dat is de zelfkennis en de godskennis. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest mij laat zien wie ik ben als zondaar en wie God is in zijn heiligheid. En dan benadrukt hij vooral zijn toorn. Zijn toren over de zonde. En dan wijst hij op de verstoorde verhouding die er is tussen u en God. Tussen mij en God. Beleef je dat? Beleef je dat? En hij zegt, hieruit vloeit nou de noodzakelijkheid tot verzoening. Beleven we dat. En dan gaat hij dat uitwerken. Door te wijzen op wie God is. Dat is een heel ernstig stukje. Wie God is buiten de geloofskennis van Christus om. Dat God buiten Christus een verterend vuur is. Hij zegt, bent u zich bewust dat God onze vijand is? En dat God ons ook echt ziet als vijanden. En dat God daarom ons zal vervloeken. Dat God ons daarom zal verdoemen. Dat zijn hele zware woorden. Die we met een zekere voorzichtigheid uit moeten spreken. Omdat dat heel wat is. Als je dat even op je in laat werken, dan zeg je, o God, ga niet met mij in het gericht. Wij kunnen soms daar zo rustig onder blijven. Terwijl het zulke ernstige zaken zijn. Niet waar? Rampzalig, zegt hij, is iemand die buiten Christus is. En dat dient beseft en beleefd te worden. Alvorens Gods barmhartigheid wordt ontvangen. Hij geeft dus de rechtvaardigheid van God duidelijk de voorrang. voordat die barmhartigheid wordt ontvangen. Waarom eigenlijk? Omdat het niet in de eerste plaats gaat om onze zaligheid. Maar het gaat in de eerste plaats om de eer van God. Dat de deugd van zijn rechtvaardigheid geëerd wordt. Dat wij met eerbied gesproken leren wat het is om God serieus te nemen. Je moet eens voorstellen als een vader dat zou zeggen tegen zijn jongen. Jongen, jij neemt mij niet serieus. Jij denkt dat ik het niet meen. Nou geef ik je nog één gelegenheid. En dan zul je het weten. Nee? En als we nou eens zo ook over God zouden denken. Het gaat om de rechtvaardigheid van God. En daarom moet dat post vatten in ons hart. Zodat je dat gaat beseffen. Dat je ook daarmee in de binnenkamer terechtkomt. En dat je zegt, o God, wees mij zondaar genadig. Dat je daaronder leert buigen. En dat je gaat zeggen, o God, kan ik nog met u verzoend worden? Hij plaatst dan ook Gods rechtvaardigheid tegenover onze ongerechtigheid. Hij zegt, dat is onverenigbaar met elkaar. Gods rechtvaardigheid en onze ongerechtigheid. Dat kan echt niet. Dat kan alleen maar verzoend worden door de dood van Christus. Dus daar moet iemand voor sterven. En niet zomaar iemand. Dat is zijn eigen zoon. En daarom spoort Calvijn aan om zich te richten op de verdiensten van Christus. Ook voorwerpelijk. Hè? Dus dat je allereerst ook je dat bedenkt. Hè? Dat Christus in die breuk is gaan staan. Tussen Gods rechtvaardigheid en mijn ongerechtigheid. Opdat de verdiensten van Christus mij toegerekend zouden worden. Dan gaat hij in paragraaf 4 stilstaan bij dat het allemaal voortkomt uit de verkiezende liefde van God. God heeft een besluit genomen om zijn uitverkorenen zalig te maken. Maar die uitverkiezing zelf is de zaligheid niet. Want die uitverkiezing, dat is een plan. En dat moet gerealiseerd worden. Net als een architect een tekening heeft gemaakt van een prachtig gebouw. Maar dan moet vervolgens wel dat gerealiseerd worden. Dan moet het materiaal gekocht worden. Dan moet het geld betaald worden voor dat materiaal. Dus dat geldt ook voor de uitverkiezing. De uitverkiezing moet gerealiseerd worden. En vanuit dat raadsbesluit komt God met dat probleem. Welk probleem? Dat de rechtvaardigheid van God en mijn ongerechtigheid botsen. Kijk, en dat wordt nou ook het probleem van een zondaar in zijn hart. Hoe kan dat? Hoe kunnen die twee bij elkaar komen? Dat probleem heeft met eerbied gesproken God ook in de raad des vredes neergelegd. En toen heeft de Heer Jezus gezegd, en met eerbied gesproken, Vader, ik ga dat probleem oplossen. Hoe dan, zegt de Vader? Ik stel het een beetje menselijkerwijs voor, hè? Nou, ik neem het vlees en bloed aan van een mens. Ik ga naar deze aarde toe en ik ga daar voor de dood in. Om dat te bewerkstelligen. Romeinen 5 vers 10. Kijk, en dat moet toegepast worden in ons leven. Want dat is gerealiseerd, dat weten we. Ik moest zelf denken toen ik deze paragraaf las aan de geschiedenis van Jozef. Toen Jozef zijn broers binnen zag komen. Toen dacht hij, daar heb je ze. En toen had Jozef natuurlijk al lang dat plan in zijn hart om die broers te helpen. En die broers een stuk land te geven. Te verlossen, te behouden. Om een groot volk in het leven te behouden. Dat lag al vast in zijn hart. En zo is het ook met God. Zo is het ook met Christus. Als hij die zondaar ziet. En die ziet hij als het ware binnenkomen. Net als die broers. En die zijn die broers. Wij zijn vroom. Ach. Arme broers. Arme kerkgangers van Barendrecht. Want die vinden aan zichzelf allemaal nog zo vroom. Ik ook hoor. Snap je? En toen dacht Jozef, maar dat moet er wel eerst af. Ik wil toch echt wel weten of ze echt berouw hebben. Niet als een voorwaarde. Maar om er plaats voor te maken. Voor het wonder. En daar werkte Jozef op aan. Niet waar? Dat al die broers in schuldbesef verslagen terugkwamen. En dat zij echt wel beseften waarom dit allemaal gebeurde. En dat hij zich toen openbaarde. Dan ga ik naar paragraaf 5. Nu is het niet alleen zo dat zijn dood verzoening brengt, maar ook zijn leven, ook zijn gehoorzaamheid. Dat is een totaal pakket, zou je kunnen zeggen. Vanaf het begin van zijn leven is hij begonnen met lijden. Is hij begonnen met gehoorzaam zijn aan zijn vader. Om als het ware een totaal pakket te verwerven om te kunnen betalen de zondeschuld van zijn volk. Daartoe is hij geworden onder de wet. Hij kwam onder de wet. Onder de vloek van de wet ook. De eis van de wet. Als mens. Hij heeft het ook gezegd tegen Johannes. Toen hij gedoopt werd. Ik moet ten onder gaan, Johannes. Daarom doop mij. Om de gerechtigheid te verwerven. En dan zal ik wel weer opstaan. Om die gerechtigheid uit te delen. Hij heeft een dienstknechtsgestalte aangenomen, zegt Paulus in Filippenzen 2, vers 7. Vrijwillig heeft hij zich daaraan onderworpen. Nou, sterker nog, hij is met de misdadigers gerekend aan het kruis. Veroordeeld door een wereldlijke rechter, Pontius Pilatus. Gehangen aan het vloekhout. Om zo de vrijspraak voor zijn volk te verwerven. En dan gaat Calvijn dieper in op de kruisdood. Waarom geen steniging? Dat weten wij wel. Omdat het een vloekdood moest zijn. Een vervloekte dood. En dan wijst Calvijn op de slachtoffers en de zoenoffers in het Oude Testament. Prachtig altijd om dat te lezen. Wij zijn er nu ook mee bezig in Leviticus. En dan laat ook God in zijn woord zien dat het niet alleen maar gaat om de straf. Hè, dat die straf overgedragen wordt op dat lammetje. Maar ook de smet van de zonde overgedragen wordt. Dat wordt vooral ook laten zien dat van die brandoffers totaal niets over mocht blijven. Hè. De resten van het brandoffer moesten buiten de legerplaats gebracht worden. En moesten daar helemaal tot as verbrand worden. Mochten niet opgegeten worden. En dat ziet ook dat niet alleen de straf weggedragen wordt, maar ook de smet. Alles wat herinnert aan de zonde in mij, dat mag niet blijven bestaan. De smaad, de schande. En dat heeft Christus ook gedaan. God heeft hem tot zonde gemaakt. Maar nu komt er een gedachte die was voor mij echt nieuw. Calvijn die zegt namelijk dat Christus er niet aan ten onder is gegaan. Aan de toren van God. En dat is toch een mooie gedachte. Ik heb er lang over nagedacht. Hij legt dat natuurlijk ook uit. Hij zegt, hij heeft door zijn lijden en sterven, de kruisdood en vloek weggedragen, maar hij heeft tegelijkertijd ook getriomfeerd. Hij zegt, het kruis, dat is zijn triomfwagen. Hij is niet ten onder gegaan als een grote verliezer. Maar hij heeft het, zouden wij kunnen zeggen, gered. Hij heeft het toch uitgeroepen. Het is volbracht. Hij is er niet aan ten onder gegaan. Hij heeft de vrijspraak echt verdiend. Hij heeft het weggedragen. Hij heeft ervoor gezorgd dat zijn vervloeking omgezet zal worden tot een eeuwige zegen. Voor een arm en een vervloekte zondaar. Prachtige gedachte is dat. En nu is het bloed van Christus niet alleen krachtig tot verzoening, maar ook om onze zonden af te wassen. Dat is een verschil, want de verzoening richt zich vooral op de schuld. En de afwassing richt zich vooral op de overblijvende smet die er is. De zonde die in mij is. De rechtvaardiging en de heiligmaking. Die heeft hij verworven. In paragraaf 7 volgt Calvijn dan Christus tot in zijn dood en in zijn begrafenis. Ik weet nog wel dat we vorig jaar ook een keer met de Lijdensweken toen gepreekt hebben over de begrafenis. En toen begon ik die preek ook van, we zijn zo dikwijls ook bij een begrafenis geweest. En dan sta je erbij en dan wordt iemand begraven. Hè. Nou, we waren er ook bij de begrafenis van de Heer Jezus. Jozef van Arimathea, Nicodemus en een paar vrouwen die het op afstand zagen. Kijk, en dan gaat het er niet om dat je dan medelijden krijgt en dat je denkt, nu is alles voorbij. En dat is juist niet zo. En dat is eigenlijk ook het begin van, en straks dan zal hij opstaan uit de doden. En dat hij volkomen betaalt, ook met zijn begrafenis. En dat hij nu dat graf heiligt voor zijn kerk. Zodat Theodorus van de Groep kan zeggen, als hij op zijn sterfbed ligt, hij zegt, ik lig hier op Christus. Als hij gevraagd wordt, hoe is het met je? Ik lig hier op Christus, zegt hij. Dat hij door zijn dood de dood heeft overwonnen om dit wapen de duivel te ontroven. Dat is een troost voor Gods kinderen. En Gods kinderen ervaren dat ook juist vaak in de strijd die ze hebben in het licht van de dood. Dat de duivel als de laatste poging om nog Gods kind weer van haar troost te beroven, met de dood komt. En de dood voorstelt als een verschrikking. Maar dat is geen verschrikking voor Gods kinderen. Dat is een doorgang naar het eeuwige leven. He, dat betekent niet dat een kind van God daarom geen strijd kan hebben met de dood. Maar als het erop aankomt en het geloof komt in de beoefening, dan mag ze bij ogenblikken ook zeggen, dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? 1 Korinthe 15. En dat ook onze oude mens gedood wordt. En dan komen we bij paragraaf 8 en 9. En dat gaat dan over de nederdaling ter helle. En dan gaat hij in op de verschillende visies van de nederdaling ter helle. En daar hebt u ook dikwijls van gehoord, denk ik. Hè? De eerste visie, dat is, betekent dat woordje hel misschien het graf. Hè? Zoals dat in de Bijbel ook wel eens gebruikt wordt. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Hè? Psalm 16. En daar wordt dan op dat moment het woord graf mee bedoeld. Nederdaling ter helle, begraven, nederdaling ter helle. Neergelegd in het graf. Maar het zal een verdubbeling zijn, zegt Calvijn. Van de belijdenis dat hij gestorven en begraven is. En als je daar dan aan toe zou voegen, nederdaling ter helle, en je zou daar het graf mee bedoelen, dan is dat een onnodige verdubbeling. Dat moet iets anders betekenen, die nederdaling ter helle. En dan is er de visie van Maarten Luther, en ook de Rooms-Katholieke Kerk leert dat, dat die nederdaling ter helle een soort wachtkamer is, een soort voorportaal op de hel, waar de Heer Jezus dan naartoe afgedaald is, hè, dat hij naar het dodenrijk is geweest, en dat hij daar in het dodenrijk zijn overwinning heeft verkondigd. Hè, dat is de visie van Maarten Luther en Rome, en daar baseren ze dan op 1 Petrus 3 vers 19. Hè, misschien kunnen we die tekst er even bij nemen. Het is best wel een moeilijke tekst, ook om uit te leggen. 1 Petrus 3 vers 19. Het is ook de enige tekst die dan aangehaald wordt door de Rome en ook door Maarten Luther. Dat de Heer Jezus die zou dan afgedaald zijn. Want in het 19e vers daar lezen wij: in de welke hij, dat is de Heer Jezus, ook heen gegaan zijnde de geesten die in de gevangenis zijn gepredikt heeft. Die eertijds ongehoorzaam waren wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte in de dagen van Noach als de ark toebereid werd waarin weinige zielen, dat is 8, behouden werden door water. Dus ja, dit is een hele moeilijke tekst, dat hoort je wel, hè? Dus Luther die legt het dan zo uit: in de welke hij ook heen gegaan zijnde, dus dat is in het dodenrijk. En de geesten, dus die daar aanwezig zijn in het dodenrijk, die in de gevangenis zijn, als een soort voorarrest, gepredikt heeft. Calvijn die wijst dat af, deze visie. Calvijn die hangt de visie aan van onze catechismus, of net andersom eigenlijk, hè. De catechismus die heeft de visie overgenomen van Calvijn. En die zegt dan van de nederdaling ter helle is meer bedoeld als een climax. Als het hoogte, of misschien wel beter gezegd het dieptepunt van zijn lijden. Dus dat is het moment van de godsverlating aan het kruis. He, en je kunt het nog wat breder trekken. Gewoon alle momenten die de Heer Jezus meegemaakt heeft. Vanaf het begin van zijn vleeswording. Dat hij door de duivel werd aangevallen. En dat hij door de hel werd geplaagd. He, denk ook aan Gethsemane. Hij begon zeer beangst te worden, staat er dan. Maar in het bijzonder aan het kruis. Als dan de drieuurige duisternis plaatsvindt. En hij het uitroept: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij zegt namelijk, als je de chronologische lijn vasthoudt, hè, dus dat je zegt eerst geboren, dan geleden, dan gekruisigd, dan gestorven, dan begraven, dan nedergedaald ter helle. Dus dat is een chronologische lijn, een tijdsvolgorde. Dan doe je tekort aan wat halverwege tijdens het kruis geroepen werd: het is volbracht. Want dan zou dat betekenen van, dat is dus nog niet zo, want hij moest dan nog begraven worden en nederdalen ter helle. He, dus die nederdaling ter helle is ook tijdens het kruis gebeuren, zegt hij, gebeurd. He, dus daar is dat gebeurd, zegt hij. Ja, en daar heeft hij de Satan en de hel overwonnen. Goed, ik wil het hier eigenlijk bij laten. En dan heb ik al één vraag gekregen van iemand die meeluistert via de kerktelefoon. Maar misschien dat het nog een vraag of een opmerking is, dat mag gerust. En dus laten we een beetje terugkijken. Dat ik begon met dat Calvijn zegt van: we moeten niet afwijken dat de zaligheid in Christus is. En dan gaat hij die toeleidende weg natuurlijk voorstellen, hè, van de zelfkennis en de godskennis. En hoe er dan plaats wordt gemaakt voor Christus, hè, om die rechtvaardigheid van God en onze ongerechtigheid, hè, dat hij daar als het ware in gaat staan, hè, in die breuk. Ja, en dan wijst hij op de verkiezende liefde Gods en het fundament. En dan zijn leven en de dood als betaling voor de verzoening. Kruisdood, dood en begrafenis en nederdaling ter helle. Ja, heeft iemand een vraag? Ja? Wie? Ja. Oh, ik heb dat niet gelezen hoor. Lees het eens voor.
Nou, hij wordt gevraagd dat is hij echt in de hel geweest? Daar heeft hij geen duidelijke antwoord op. Hij zegt dat als Jezus alleen in de kamer had, alleen de wacht van de buur geweest. Met andere woorden, hij is in de hel geweest, dat gaat er wel uit. En wat er in de tweede paragraaf staat, ik ben bang voor de hel. En dan zegt hij, en daarom moest Christus erin afdalen. Dus dat is dan mijn vermogen.
Ja, het komt inderdaad onduidelijk over. Ja, zoals het daar staat. Maar ik denk ook dat hij toch echt wel bedoelt dat, en dat is ook waar, dat zegt de catechismus trouwens ook, dat hij niet alleen naar zijn lichaam heeft geleden, maar ook naar zijn ziel. He, dat geestelijke lijden, he, dat psychische lijden zou je kunnen zeggen. En dan ga ik het natuurlijk voor hem invullen, maar kijk, Calvijn die heeft dat ook zo gezegd, dat hij wel nedergedaald is in de hel, maar niet letterlijk. He, hij is niet letterlijk naar de poel van vuur en zilver gegaan, maar hij heeft dat op de aarde doorstaan. Op het moment dat God zich volledig terugtrok. He, dat hij verlaten werd naar zijn menselijke natuur, gaf God met eerbied gesproken de volle ruimte aan de hel. Om hem ten volle, ja, de helse smarten aan te doen. Ja. Ja, precies, dat is ook zo. Kijk, en dat is ten diepste ook de hel. He? Dat is echt voor eeuwig van God verlaten zijn. Ja, dat heeft hij wel terdege meegemaakt. Ja. Maar ik denk wel dat het goed is dat je daar niet een soort verbeelding van maakt. Alsof de Heer Jezus letterlijk in de hel is geweest. He? Maar vooral datgene wat de hel is. Hè? Dat is de eeuwige verlatenheid van God. Ja? Ja.
Ik kan ook niet echt een tekst aanwijzen waar dat letterlijk staat. Dus het lijkt erop dat het bijna moeite heeft.
Ja. Ja, dat klopt, omdat de andere visie best wel diep geworteld was. En die andere visie is ook altijd door de kerkvaders naar voren gebracht. En daarom moest hij dat toch wel goed beargumenteren. Waarom hij kiest niet voor de chronologische lijn. Hè? Ja. Maar kijk, voor de chronologische lijn zijn heel weinig bijbelplaatsen te vinden.
Dat betekent eigenlijk dat die volgorde die de geloofde lijn is, eigenlijk een beetje ongelukkig is.
Ja, die is een beetje ongelukkig. Ja, dat is een beetje misleidend. Ja, net als dat ook een soort tijdsvolgorde is. Ja, ja. Ja. Ja, dat is een logische gedachte. Ja, behoort de begrafenis ook tot de trap van zijn vernedering? Je kunt ook zeggen van ja, kijk, als je het echt als een kelder voorstelt, dan komt hij op de bodem en dan tegelijkertijd is die bodem ook de eerste trap naar de verhoging toe. He, want kijk, die begrafenis, zegt onze catechismus ook, dat is eigenlijk dat wij daardoor zeker weten dat hij de dood gestorven is. He, dat hij geen schijndood, dat hij niet schijndood is geweest. Dat is natuurlijk ook weer een dwaling die opkwam, ook al in de vroegchristelijke kerk. Ja? Ja. 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 Of de Heer Jezus verblijd was aan het kruis. Ik geloof dat je dat inderdaad zo kunt zien. Ja. Toen die moordenaar tot bekering kwam. En kijk, hij heeft ook echt zijn vader verheerlijkt. Dat zegt hij ook in het hoge priesterlijk gebed. En dat dat ook zijn spijze is geweest. Om de wil van zijn vader te doen. Dus in dat opzicht denk ik dat dat waar is. Ja. 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 Wat bedoel je dan precies? Jazeker, jazeker, want dat wilde ik eigenlijk direct al zeggen. Van kijk, dat neemt niet weg dat hij natuurlijk echt smart heeft ondervonden. Dat hij echt ook pijn heeft gehad. Hè? En dat hij dat echt ook beleefd heeft als mens. Hè, wat dat geweest is. Hè, die Godverlatenheid. Ja. Ja. Nee, nee. Nee, 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 maar zo moet je het ook niet zien. Je moet het ook niet zien als een soort menselijk plezier. Maar kijk, hij heeft wel altijd het loon voor ogen gezien. Dat staat ook in de Bijbel. Hè? Dat hij wist, hè, ziende op de vergelding des loons. Dat uiteindelijk het doel, dat heeft hij echt geweten. Hè? Want dat zegt de Heer Jezus ook in de voorafkondigingen van het lijden. Hè? Hij wist wat hem zou overkomen. Maar dat wat hij moest ondergaan als mens, dat was heel bitter. Dat was heel zwaar. He, want ook die bede in Gethsemane heeft hij echt als mens gebeden. He, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Nee. En dat is inderdaad zo. God kun je niet begraven. Nee. Nee. Het is inderdaad een vernedering van de Heer Jezus. Maar kijk, tegelijkertijd vindt in dat graf ook het wonder van zijn verhoging plaats. He, want daar vindt de opstanding plaats. He, in dat graf. Het is echt een scharnierpunt. Een moment van dat hij uit de doden opgewekt wordt. Maar ook daadwerkelijk opstaat. Een vraag die hierop aansluit, dat is een vraag die ik dan van een luisteraar van de kerktelefoon kreeg. Van hoe moet ik dat nou zien dat de straf van God toch eeuwig is? Hè? Hij zegt dat vind ik altijd heel moeilijk om dat ook te bedenken bij de Heer Jezus. Heeft de Heer Jezus dan ook eeuwig geleden, nedergedaald ter helle, dat is toch een eeuwige straf. zie dat iemand daarop reageren kan. Nee, dat is ook zo. Maar kijk, als een zondaar buiten Christus sterft, dan zal hij toch voor eeuwig lijden. Hè? En dat was wel de straf op de zonde die de Jezus weg moest dragen. Hoe zou je dat dan moeten verklaren? Want dat, ja? Ja? Nee. Ja? Maar waarom dan? Ja, maar niet alleen om. Ja, maar ook omdat hij waarachtig God is. He, want dat zegt onze catechismus heel duidelijk, en de kort begrip ook, hè, van waarom moest hij dan ook God zijn? Opdat hij de toorn van God zou weg kunnen dragen. He, kijk, en dat is eigenlijk het antwoord op die vraag. Dominic Kersten die zegt dat zo prachtig in zijn dogmatiek. Die zegt van het offer van de Heer Jezus, dat heeft eeuwigheidswaarde. He, dus dat de Heer Jezus dat in een, naar menselijke maatstaven dan, in een kort tijdsbestek heeft gedaan, dat heeft de eeuwigheidswaarde. Omdat hij bij machten was naar zijn goddelijke natuur dat weg te dragen. Als hij alleen maar mens zou zijn geweest, dan had hij dat nooit gekund. Dan zou hij inderdaad eeuwig in de hel moeten lijden. Eeuwig. En dan zou er nooit geen eind aankomen. Maar omdat hij ook waarachtig God is, heeft hij die eeuwige straf kunnen wegdragen. Dat zullen wij nooit kunnen begrijpen. He, daar kun je alleen maar aanbidden. He, daar kun je alleen maar zeggen, Heere, wat is dat toch een eeuwig wonder. Ja? Nou, kijk. Ja, kijk, dat is ook altijd weer in de theologie een enorme discussie geweest. Is God dan gekruisigd? Heeft God dan geleden? He? Daar moet je ook weer voorzichtig mee zijn. Want, kijk, ik denk ook dat je voorzichtig moet zijn om daar niet over te gaan filosoferen. Het gaat om dat een mens gestraft moest worden, omdat een mens tegen God gezondigd heeft. He? En dat zie je in de menselijke natuur van de Heer Jezus. Maar een mens zou nooit alleen die eeuwige straf weg kunnen dragen. Daarom werd hij ondersteund door zijn goddelijke natuur. En dat is ook moeilijk. Ja, maar vraag maar, Albert, of je het nodig mag leren krijgen. He? Want kijk, al zou je nou een godzalige vader hebben gehad. He? Je vader die is echt ook goed heen gegaan. He? En dat hij ook voor je gebeden heeft. En dan zou je toch niet meer voor God kunnen verschijnen. He? En dat je echt ook geopende ogen gaat krijgen. En dat je zegt, o Heere, wat is dat toch een wonder dat. Dat er een unieke middelaar is. Ik weet nog goed in mijn eigen leven dat ik er nog geen deel aan had, maar wel in die toeleidende weg liep, dat ik een catechismespreek hoorde uit zondag 6. En dat die middelaar getekend was, dat ik naar huis toe ging met de blijdschap in mijn hart dat er een middelaar is. Er is een middelaar, heren. Er is een middelaar. Dan moest hij de mijne nog worden. Daar gaat het om, maar dat kan dan eens even voor je opengaan. Dat je dat ziet. Zo'n uniek iemand. Hè? Die meer dan Juda is. Juda had gezegd, vader, ik zal borg voor hem zijn hoor. Daar hoeft u niet over in te zitten. En dat werd dan min of meer geaccepteerd door Jozef. Eigenlijk niet, hè. Want Jozef zei, nee. Die gestolen heeft, die moet gestraft worden. Maar deze meerdere Juda, die wordt door de vader echt geaccepteerd. He, dat is een heel menselijk woord, maar De Vader zegt, Hij voldoet volkomen aan al de eisen van mijn recht. En Hij kan werkelijk betalen. Want Hij heeft mensenbloed. Hij betaalt met het dierbare bloed. En Hij heeft ook een goddelijke natuur. Hij kan dat daadwerkelijk in een kort tijdsbestek. Hij zal verwinnaar zijn van de strijd. En Hij zal zijn volk de zegen geven. Ja, wil iemand nog wat op zeggen? Ja?
Ik heb al een vraag waar ik mee begon. Ja. Dat ik goed leren zien dat zij gewoon bang was om in de
vader
te hebben.
Ja.
Die klaar staat, zo schrijft Korte Luiker, hij staat klaar om zich te breken.
Ja.
Dan maakt hij ook een lijn naar de visie.
Ja.
Dat plan eigenlijk, wat goed gemaakt is.
Ja.
Dat dacht ik, ja, staat daar eigenlijk niet de liefde van God wel aan? Toch? Want, ja, God. Hij heeft er eigenlijk niet beter van, hij heeft er eigenlijk niets nodig, zeg maar.
Ja.
Om mensen te behouden. Ja. Mensen
naar
voren waren gedaan, naar recht. Ja, was van God gebleken.
Ja.
En toch heeft hij, zeg maar, uit liefde, denk ik.
Ja.
Tot zijn schepsel.
Ja.
Toch dat plan bedacht.
Ja.
En dan dacht ik ook, ja, als wij nou. In ons zonde bestaan, als we nou geconfronteerd worden met God.
Mm.
We leven helemaal zonder God. Want nou, gaan wij dan eerst God breken? Ja,
Gods rechtvaardigheid.
Ja. Gods liefde. Wordt Gods liefde naar ons uitgestort?
Ja.
Ja. Dus dan kunnen we in samengaan.
Ja.
Hoe moet je dat dan
doen? Ja, ja, ja. Ja, gaat Gods liefde niet aan alles vooraf? He, dat is eigenlijk kort de vraag waar het op neerkomt. He. Even voor de kerktelefoon zeg ik dat. Uiteraard. Uiteraard. He, de eeuwige liefde Gods. He, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. He, in het besluit van God. God heeft van eeuwigheid al gedachten des vredes gehad. En als het dan bevindelijk waar wordt in je leven. En hij zet je stil, dan is dat liefde. Want dat is het wonderlijke altijd. Als je gaat buigen voor de rechtvaardigheid van God. Dan gaat dat gepaard met liefde. He, want... Normaal gesproken, dan zou een zondaar er alles aan doen om uit de handen van God te blijven. He? Net als in het gewone leven. Dan zal die moordenaar, die zal overal om zich heen kijken en hopen dat hij maar niet in de handen van de politie komt. Maar hij wordt echt vervolgd door het recht, in zijn geweten. Maar als de zondaar de liefde Gods in zijn hart uitgestort krijgt, dan gaat hij buigen onder de rechtvaardigheid van God. Dan krijgt hij daar geen hekel aan. Als dat in de prediking naar voren wordt gebracht. Dan gaat hij innerlijk God gelijk geven. Dan gaat hij die dominee gelijk geven. Dan zegt die dominee, het is nog veel erger dan u zegt. Ik heb het echt verdiend. Maar toch is er een vreemde trekking. Naar die God toe. En dan gaat hij begrijpen wat Job zo prachtig schrijft. Ik zal mijn rechter om genade smeken. Want God die doet dat. Wel op zo'n manier dat je toch door de liefdekoorden tot die God getrokken wordt. Maar om je te leren wie de borg is, hè, dat is toch op de school van de Heilige Geest een nadere weldaad. Hè, snap je wat ik bedoel? Gaat de Heer toch ook je laten zien wat die borg nou deed. He, die borg die zei niet tegen God, ja maar u bent toch barmhartig en moet het dan allemaal zo moeilijk. He, dat eerst uw rechtvaardigheid bevredigd moet worden. Dat heeft de Heer Jezus nooit gezegd. De Heer Jezus die heeft ook gezegd, ja, ja, ja vader, uw recht, uw rechtvaardigheid moet voor 100% verheerlijkt worden. Anders dan kunt u nooit barmhartig zijn. He? En daarom Psalm 85 gaat aan leven. Hè? Dat die twee eigenschappen bij elkaar komen. Dat ze elkaar omhelst hebben. Dat ze elkaar gekust hebben. Hè? Ja. En dat ga je dan ook enigszins zelf zien. In je eigen leven. Dat je zegt, ja Heere, dat is zo. En daarom gaat dat offer zo spreken. Dat bloed gaat dan zo spreken. Ja.
Want de liefde van Gods leven wordt dus verborgen in de
Ja, 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 inderdaad, ja, 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 ja. Ja, dat zie je in de schaduwdienst in het Oude Testament telkens afgebeeld. Ja, die hoge priester ging eerst met dat bloed, het heiligdom, en dan ging hij het volk zegenen. He? Eerst werd die bok weggedragen. En dan had de verzoening plaatsgevonden. En dan mocht het volk weer een heel jaar de tempel in en uit. Wel elke morgen eerst een morgenoffer, aan het eind een avondoffer. Tussendoor de andere offers. Allemaal op basis van de verzoening. He? Nou goed, dan zullen we afronden met elkaar. Hè? Dan zullen we eindigen met gebed. Heere God in de hemel, wij bidden u om het licht van de Heilige Geest. Opdat wij dat ook gaan onderzoeken. Het woord staat er vol van. Maar wij zijn er blind voor van nature. Wij menen altijd weer met onze eigen offertjes aan te moeten komen. En u pakt ze af. Dat willen we liever niet. We willen ook liever niet dat de dominee dat doet in de preek. Wij willen liever toch niet echt een arme zondaar zijn. En toch, wanneer gij doortrekt in ons leven, dan gaan wij zien dat nou juist er dan plaats is voor die rijke Christus. En dat er plaats is voor hem die alles, alles gedaan heeft. Dat er niets van mij bij hoeft. Zou u ons dat willen leren? En dat om Jezus wil alleen. Amen. Goed, allen wel thuis. Thank you.